Wie doet de aftrap? Henry.
Kunt u iets zeggen over de soevereine God? En er staat ook in de Bijbel dat God zich laat verbidden.
Ja, dat is een mooie vraag. We lezen 8 keer in het Oude Testament, in de goede oude Statenvertaling tenminste, niet in de Bijbel gewone taal. Daar staat 8 keer, God liet zich verbidden. Daar mag je apetrots op zijn op dat woord, want het Duits, het Engels, het Frans, die hebben allemaal zo'n mooi woord niet. Wij hebben dat woord wel, God liet zich verbidden. Dat is een woord dat op puur grammaristisch standpunt eigenlijk niet kan. Want verbidden betekent God, ik zeg het nou maar in gewoon modern Hollands, God liet zich overhalen om wat anders te doen dan hij aanvankelijk had gezegd. Zo sterk is de betekenis niet altijd hoor. Verbidden lijkt soms niet meer te betekenen dan dat God het gebed verhoorde. Maar vaak zit er toch die diepere betekenis achter. God zei eerst wat anders. Anne van der Bijl, de bekende bijbelsmokkelaar, heeft ooit een boekje geschreven onder de titel En God bedacht zich. Oftewel God changed his mind in de Engelse versie. Nou, in een gezelschap van contra-remonstranten, oftewel gomaristen, is dat een leuke vraag. Is het denkbaar dat God zich bedenkt? En dan zullen ze als consequente contra-remonstranten zijn onmiddellijk zeggen, nee, dat is natuurlijk ondenkbaar. God wist al die tijd al wat hij deed. En ik las zelfs bij een Amerikaanse Calvinist de uitspraak dat als wij dan tot God bidden, dan zijn die gebeden ook van voor de grondlegging der wereld al vastgelegd. Kortom, het hele zaakje is al vastgelegd. Als God het antwoord op dat gebed geeft, dan is dat niet het gevolg van het gebed, maar zowel het gebed als het antwoord zijn van voor de grondlegging der wereld al verordend. Ja, sorry, dan gaat het toch wel een beetje te gek worden. God zegt tegen Mozes, ga opzij Mozes, ik ga dat volk verdelgen. Nou, de zonde met het gouden kalf. En Mozes zegt, dat kunt u niet maken. En hij geeft een paar sterke argumenten. En de Heere God zegt, en dan staat er in het berouwde de Heere dat hij dat gezegd heeft. Een goede gomarist zal onmiddellijk zeggen, dat is maar bij wijze van spreken. Want zijn theorie moet gered worden. Dus alles wat niet met de theorie klopt, dat is maar bij wijze van spreken of dat moet worden weggeredeneerd. Arminianen doen trouwens precies hetzelfde hoor. Dat is het probleem. Als de teksten niet hoort bij het opgeklapte teksten waar ik straks over had. Bijvoorbeeld, God heeft ons uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Dan zeggen zij, ja, dat betekent dat God wist van tevoren wie zich zouden bekeren. En die heeft hij uitverkoren. Dan zeg ik onmiddellijk, maar dat is geen verkiezing. Dat is alleen maar bevestiging van wat hij ziet. Hij ziet die mensen bekeren zich en dat wordt dan genoteerd. Oh, even kijken, die en die, Jan en Piet en Klaas, die zullen zich bekeren. Die worden in het grote boek genoteerd. Maar dat is geen uitverkiezing. God kiest. En zo gaat het constant. Er zijn uitspraken in de schrift die passen in het Arminiaanse raamwerk. Onder andere ook, God laat zich verbidden. Hij laat zich overhalen om wat anders te doen dan hij eerst gezegd had. Er staat zelfs, God berouwde dit of dat. Hij zei door Jona, in 40 dagen wordt de stad omgekeerd. Maar dat gebeurde helemaal niet. Want de stad bekeerde zich en het berouwde de Heer dat hij dat gezegd had. In Arminiaans standpunt, dat is dat volkomen duidelijk. In gomaristisch standpunt moet dat volledig worden weggeredeneerd. Maar als je een andere vraag had gesteld, dan hadden de Arminianen weer op hun neus gekeken. Want dan had je, misschien had iemand nog wel direct een vraag stellen. Dan waren een vraag die de Arminianen in de moeilijkheden zou brengen. Maar inderdaad. En ik vind het zo belangrijk als je eenmaal beide kanten ziet en ook beide kanten laat staan en er ook niet bang voor bent dat die beide kanten elkaar schijnbaar tegenspreken. Volgens onze logica om dan die twee kanten rustig te laten staan. Daar hebben we nou 400 jaar over gedaan om tot die conclusie te komen. Laat nou beide kanten gerust staan en probeer dat niet onder één noemer te krijgen. Want het lukt je niet en het hoeft ook helemaal niet. Het hoeft niet allemaal te kloppen. Pieter mee eens? Ja, jij heet geen Pieter, jij moet een ja knikken. Ik vraag het aan Pieter. En dat is toch een hele degelijke gereformeerde broeder, mag ik toch wel zeggen. Bert? Ja.
Adonai Israël, Adonai Israël, hoor Israël. En dat stuk waar het schijnbaar bij de mens gelegd wordt. Bekeer u. Keer tot mij, dan zal ik bekeren. Dat staat God zei. Moet je wel naar God luisteren. Gaat het initiatief weer van God uit, staan ze niet meer tegenover elkaar.
En wat is nou de vraag, Bert? Wat is nou de vraag?
Waarom zet je die dingen tegenover elkaar? Ja.
Ja.
Je ziet in de spiegel niet meer dan wanneer je eigen hart ziet. Als Mozes in de spiegel kijkt, ziet hij zichzelf zonder menselijke natuur, maar God erop en iemand aan. Als Jozua in de spiegel kijkt, ziet hij zichzelf een machtig. Als een rijke maagd in de Pyreneeën in de spiegel kijkt, ziet ze een rijke maagd. Wij zeggen zoveel dingen tegenover elkaar die helemaal niet tegenover elkaar staan.
Goed, Bert, je bent het eigenlijk met mij eens. En ik herhaal het nog even in het kort. Je moet geen dingen tegenover elkaar stellen die eigenlijk één geheel vormen. Het punt is natuurlijk wel, en dat is wat ik wilde benadrukken, in die zin wil ik ook recht doen aan de discussie van 400 jaar geleden. Schijnbaar staan die dingen wel tegenover elkaar. Dat moet je gewoon eerst erkennen. Als het 100% een zaak is van Gods soevereine genade, dan heeft er van de mens van zijn kant helemaal niks in te brengen. Maar als het een zaak is van menselijke verantwoordelijkheid, dan worden sommigen behouden omdat die zich bekeerd hebben, en anderen worden niet behouden omdat ze zich niet bekeerd hebben. Die dingen staan niet schijnbaar tegenover elkaar, die staan tegenover elkaar. Althans, volgens ons logisch verstand, dat die dingen helemaal kloppend met elkaar willen maken. En dat lukt niet. Het kan niet zo zijn dat het uitsluitend Godszaak is en de verantwoordelijkheid buitengesloten wordt, dan kom je in de knoop. Het kan ook niet zijn dat het alleen maar de verantwoordelijkheid van de mens is, want de Dordtse vaderen zeiden terecht, de mens is een zondig mens. Hoe kan een mens met een zondig hart, een zondige wil, een opstandige wil, zich tot God bekeren? Daar was Arminius trouwens mee eens. De demonstratie zegt, dat kan ook alleen maar door de geest van God. Alleen, en daarom zeg ik, die Dordtse leerregels die daar voorgelezen zijn in die Augustijnenkerk 400 jaar geleden of 399 jaar geleden. Dat is toch een wonderbaarlijk document. Gaan ze toch eens lezen. En je mag daarbij je kritische zin gebruiken. Als gereformeerde niet, want dan ben je eraan gebonden. Ze horen tot de drie officiële formulieren van enigheid. Maar u begrijpt het wel zo, soep heet wordt de soep niet gegeten. Lees ze aandachtig en lees die remonstrantie erbij. En weet je, een van de dingen die je dan zegt is, hoe is het mogelijk dat daarover het land zo verdeeld raakt? En dan zeg ik, ja, maar dan moet je ook de achtergronden weten. Dan moet je ook weten, de hele politieke machtsstrijd die zich daarbij afspeelde, alle achtergronden erbij. Het ging niet alleen maar om een theologisch debat. Dat theologisch debat werd beheerst door en werd bepaald door de politieke situatie. Er wordt verteld, op de dag dat Van Oldenbarneveld stierf, op de plaats staat een klein borstbeeld. Ik vind dat er wel een gigantisch standbeeld neer mag zetten, gezet worden bij het binnenhof. Nee, bij het buitenhof, de Hofvijver in Den Haag. Werd dat meegedeeld in de synode. De vroede vaderen namen daar kennis van en gingen vervolgens over tot het vervolgen van de agenda. Er gebeurde zoveel. Het ging niet alleen maar over theologie. En dat is heel vaak zo. Bij kerkscheuringen is dat heel vaak zo. In feite spelen ook allerlei politieke elementen een rol. En die mag je na 400 jaar niet vergeten. Na 400 jaar moet je ook goed bedenken wat er allemaal eind bij te pas kwam. Gisteravond werd Maurits verdedigd in die zin van, Maurits wilde een eenheidskerk, dat was de enige mogelijkheid om de eenheid te bewaren. De Duitse buren hebben 30 jaar oorlog gevoerd waarbij 1/3 van Duitsland werd uitgeroeid. Maar dat was dan wel een discussie tussen protestanten en katholieken. De Hugenoten hebben een paar eeuwen lang elke keer weer Hugenotenoorlogen gehad waarbij ontzettend veel mensen zijn omgekomen. De Engelsen hebben een burgeroorlog gekend waarbij het wel ging om protestanten tegen protestanten. Nederland is daarvoor bewaard gebleven. Het had hier ook tot een verschrikkelijke burgeroorlog kunnen leiden. Tussen de elite enerzijds en het volk anderzijds. En dat is niet gebeurd. En als je nou wil kun je dat zeggen, dat komt door de verdiensten van Maurits. Zoals Donner gisteravond zei, in Duitsland kwam 1/3 van de bevolking om, in Nederland maar eentje, dat was Oldenbarneveld. Maar ook Donner kan niet bewijzen dat als die man niet om het leven was gebracht door een gerechtelijke moord, dat er dan in Nederland per se een burgeroorlog was uitgebroken. Dus je blijft vragen, moest het op die manier? Moest het door die staatsgreep van Maurits? Alsjeblieft, Heer de God, bewaar ons ervoor dat we ooit nog weer een theologisch debat zouden krijgen waarbij zulke politieke elementen allemaal een rol spelen, zodat ons denken helemaal niet meer zuiver kan zijn. Wie nog meer? Nini.
Je hebt ook mensen die tot geloof komen en die niet gewild hebben. We hebben bijvoorbeeld Paulus op de weg naar Damascus. En er staat, dacht ik ook ergens in de Bijbel van, ik ben gevonden door degene die naar mij niet zochten. Dus dan zou ik de gomaristische kant dan zeggen, zie je, dus
ja, dat is mooi dat je dat laatste zegt. Je noemt het voorbeeld van Paulus, die eigenlijk zich helemaal niet wilde bekeren, die als het ware door God handhandig in de kraag werd gegrepen. We lezen ook, het wordt geciteerd bij Paulus, ik ben gevonden door hen die naar mij niet zochten. En vooral citeer je aan het eind die prachtige woorden uit Filippenzen 2, vers 12 en 13. Daar staat in vers 12, bewerk uw eigen behoudenis met vrees en beven. Nou, dat is een tekst waar Arminius zo zijn handtekening onder kan zetten. Als je nou daar stopt, kunnen alle evangelici ook weer gelukkig zijn. Je moet er toch wel wat voor doen. Als jij je niet bekeert, en ook al niet als je trouw blijft tot het einde, dan gaat het nog steeds helemaal mis. Dat was trouwens ook een discussiepunt, ik heb ze nog niet eens allemaal genoemd. De volharding der heiligen heette dat. Die Calvinisten zeiden, als je eenmaal wedergeboren bent, dan kan je nooit meer verloren gaan. En die Arminianen zeiden, ja, dat is mooi en aardig. Maar er staat zelfs bij de grote verdrukking op dat de uitverkorenen niet zouden omkomen. Met andere woorden, als je kijkt naar de verantwoordelijkheid van de mens, dan mag niemand daarin een soort valse gerustheid vinden van ik ben behouden, dus mij kan niks overkomen. Als je zo praat, dan ben je al verkeerd bezig. Dan kun je je al afvragen of je eigenlijk wel bekeerd bent. Want een bekeerd mens praat niet zo. Die weet dat hij van dag tot dag afhankelijk is van de genade van God. Goed, dat was vers 12, Arminiaanse tekst. Onmiddellijk daarop staat een gomaristische tekst, vers 13. Want het is God die in u werkt, beide het willen en het werk. Dus aan de ene kant bewerk je eigen behoudenis. Werk zo, leef zo, alsof het van jou afhangt dat je behouden wordt. En aan de andere kant realiseer je ten volle dat het God is die dat in je doet. Zodat je aan het einde niet zegt, Heer God, hier ben ik, ik heb het dan toch maar gerooid. Ik ben toch maar blijven staan. Nee, het is God die in u werkt, zowel het willen als het werk. Maar waarom dan vers 12? Waarom dan die opdracht bewerk uw eigen behoudenis? In vers 13 zou je kunnen zeggen, oké, daarmee is vers 12 eigenlijk weggepoetst. Vers 13 laat zien, het is uiteindelijk God die het doet. Dus waarom dan nog de oproep van vers 12? Kijk, dat is omdat Paulus nog Arminiaan, nog gomarist was. Hij zet ze allebei naast elkaar. Leef alsof het van jou afhangt of je behouden wordt. En bedenk erbij altijd dat het Gods genade is. En zo wordt in twee versen die spanning prachtig in stand gehouden. Zonder dat we hoeven te kiezen tussen die bruggenaar en die oude Wateriaan. Ja, ga nog even verder.
Een tekst van, wij hebben u lief omdat u ons eerst lief gehad.
Wat wil je daarmee zeggen? Dat het begint bij de liefde van God. Ja. Maar je kunt nog, dat staat in 1 Johannes 4, je kunt nog veel meer gomaristische teksten noemen. Het probleem is alleen, er staan een heleboel, ik noem ze dan maar even zo, Arminiaanse teksten tegenover. En vooral de 2 Korinthe 5, wat ik straks noemde, vind ik heel indrukwekkend. God smeekt de mens. De Heer Jezus weent daarover als hij de stad nadert. Ik wilde zo graag jullie redden, maar jullie wilden niet. Op gomaristisch standpunt is dat volstrekt onmogelijk. Want als God wil dat die mensen zich bekeren, dan bekeren ze zich, dan doet hij dat zelf. Nee, hij weent over hen en zegt, ik wilde wel, maar jullie wilden niet. En dat is het spanningsveld dat steeds blijft bestaan. De gomaristische teksten schrijven alles toe aan Gods genade. En dat is 100% waar, moeten we 100% laten staan. En die Arminiaanse teksten, ik noem ze voor het gemak maar even zo, hè. Jullie snappen wel dat dat in feite niet klopt. Die Arminiaanse teksten die wijzen op onze grote verantwoordelijkheid en die zijn even waar. Ik zag achteraan nog een vinger wapperen. Pieter.
Ja, is dit een typisch Nederlandse discussie? Of kom je bijvoorbeeld ook in de
Russisch-orthodoxe kerk, vooral in de Rooms-katholieke kerk,
ja, dat is een boeiende vraag. In hoeverre is dit een typisch Nederlandse discussie geweest? Kun je je ook zoiets voorstellen in de orthodoxe kerk of in de katholieke kerk? Kijk, in de eerste plaats heb je zowel in de Russisch-orthodoxe kerk of de Oosters-orthodoxe kerk en de Rooms-katholieke kerk veel meer een van boven opgelegde geloofsdwang. Ik zeg het maar even zo. Van bovenaf wordt bepaald hoe wij moeten denken. Daar zit ook een theologie achter. Ik weet dat van de katholieke kerk beter dan van de orthodoxe kerken. Daar zit ook een theologie achter. En dat is, God heeft zijn kerk geleid vanaf het begin. Hij leidt haar door zijn Heilige Geest. Dus de kerk is eigenlijk onfeilbaar. Die kan niet dwalen. Mensen kunnen dwalen, maar de kerk als geheel niet. Met andere woorden, wij geloven bepaalde dingen niet omdat het in de Bijbel staat in de eerste plaats, dat is typisch protestants. Ik heb dat gemerkt al lang geleden in discussies met katholieken. Een katholiek die vindt dat vreemd. Wij willen altijd bijbeltekst, alsof we elke keer weer bij nul kunnen beginnen. Terwijl dat zo oer-protestants is. Waar staat dat in de schrift? Dan, bijvoorbeeld het vage vuur, waar staat dat in de Bijbel? Maar dat vraagt de katholiek helemaal niet. Die katholiek die zegt, van het begin af aan hebben onze grote mannen hebben geloofd in het vage vuur. Die hebben daar goede argumenten voor aangegeven. En de kerk kan niet dwalen. En de kerk gelooft in het vage vuur, dus geloven wij er ook in. En dat is met een heleboel zaken zo. Dus dat werkt daar heel anders. Maar in de reformatie werd de Bijbel aan de mensen gegeven. Daarom die Statenvertaling ook. Hè? Waarom heeft de Dordtse synode dan juist besloten tot een Bijbelvertaling? Ze dachten, als alle mensen nou een vertaling hebben die zo nauwkeurig mogelijk is, kunnen ze allemaal zien dat wij gelijk hebben. Het grappige is, ook al heel gauw, die Arminianen gingen ook die Statenvertaling gebruiken. Hij is namelijk zo goed, dat die Arminianen gebruikten hem. De katholieken voor ze überhaupt in de Bijbel lazen, in ieder geval de theologen onder hen, die lazen die Statenvertaling. Elke Nederlander las de Statenvertaling. Er was ook niks anders en het was ook een verschrikkelijk goede vertaling. Hij heeft ontzettend veel gedaan ervoor dat Groningers en Zeeuwen elkaar konden verstaan. Want die taal heeft eigenlijk, die Statenvertaling heeft eigenlijk de Nederlandse taal vorm gegeven. Gisteravond werden daar een aantal voorbeelden van gegeven van spreekwoorden en zegwijzen die allemaal uit de Statenvertaling komen waar niemand meer bij stilstaat. Ik kwam pas geleden iemand tegen. Ik weet niet eens meer wat hij precies zei. Ik zeg, oh, dat staat in de Bijbel. Wist je dat? Nee, dat wist je niet. Zo, vind je dat niet leuk om te... Nee, dat interesseert helemaal niks. Maar het was zo'n regelrijk wijsvertaal dat ik eigenlijk... Het is jammer dat ik nou even niet gauw weet wat dat was voor voorbeeld. Dat doet er ook helemaal niet toe. Maar de taal is het van doordrenkt. Dus de Statenvertaling heeft dat toch wel bewerkt dat we in ieder geval allemaal een Bijbel in de handen hadden waar we ons op konden beroepen. En dat is oer-protestant. Je bevecht elkaar met Bijbelteksten. Dat is zo onkatholiek en zo onorthodox. En je kunt niet ontkennen dat daardoor die katholieke kerk ook een relatieve eenheid is gebleven. Je hebt wel stromingen daarbinnen, maar het is toch een eenheid, die orthodoxe kerken ook. Terwijl je meer dan 40.000 verschillende protestantse denominaties hebt. Want als elke protestant de vrijheid heeft om de Bijbel uit te leggen naar zijn eigen geweten, nou, dan moet je de gevolgen daarvan ook ondervinden. Daarom hebben we ook 15 soorten gereformeerd in Nederland en nog 150 soorten evangelisch. Want iedereen mag de Bijbel uitleggen op zijn eigen manier. Als je mensen kunt vinden die dat ook zo met je mee willen maken, nou prima. Dat heeft natuurlijk ook gigantische nadelen. Vandaar dat die Dordtse synode ook vastlegde, zo moet er in onze kerken gepredikt worden. Dat was eigenlijk dus niet helemaal protestants, maar dat was politiek wel erg belangrijk. Dat was ook wat Maurits voor ogen stond, een eenheidskerk. Alle neuzen dezelfde kant uit. Die Dordtse leerregels zijn verplicht, alle dominees moeten die onderschrijven, anders kun je helemaal geen predikant worden. En in feite is het in veel kerken nog zo. In de PGN is strikt genomen niet meer, dat is een heel boeiende ontwikkeling, maar dat is nou een ander thema. Maar dat is een eenheidskerk. Zo moeten wij geloven. Het heeft heel veel gereformeerde theologen ervan weerhouden om ooit eigenlijk goed te snappen wat Arminius nou eigenlijk wou. Daar worden nog steeds de raarste dingen over verteld. Is het oer-Nederlands? Die synode was natuurlijk een internationaal gebeuren. Alle reformatorische kerken uit Zwitserland, die Fransen mochten niet komen van de Franse koning, die natuurlijk de Hugenoten vervolgde, maar de Engelsen waren er, de Zwitsers waren er, de Duitsers waren er. Het was dus in die zin ook een internationale bijeenkomst. Dus het was niet typisch Nederlands. Het is wel typisch Nederlands dat wij 15 soorten gereformeerd kennen. Dat is ook bijna niet uit te leggen in andere landen. In Zuid-Afrika hebben ze er maar 3 soorten. En in Amerika is het trouwens, maar dat zijn allemaal Nederlandse immigranten, moet ik daar wel bij vertellen. Die hebben geloof ik iets van 75 soorten gereformeerd en ook presbyteriaan, als je die erbij optelt. Het is fenomenaal. Reformed Presbyterian. 75 soorten. En die slaan elkaar nog steeds. Kun je op het internet allemaal lezen met een bijbeltekst om de oren. Het is niet te geloven. Maar dat zijn allemaal ex-Nederlanders. Dus daarin zou je dan toch weer gelijk kunnen hebben. En Engelsen ook. De Engelsen en Schotten zijn er ook goed in. Dus een beetje het volkje rondom de Noordzee, kan je wel zeggen. Wie nog meer? Wacht even, zullen we eerst Vera nemen, want die heeft nog geen beurt gehad. Vera. Ja.
En ik probeer het uit te leggen, maar ik kon het niet helemaal reconstrueren.
Vera, je wordt op je wenken bediend. Zo heeft mijn vader mij dat verteld. En die had het ook weer van een ander, want ik heb het later ook wel bij anderen gelezen. Voordat je. De poort is het poort van het evangelie. Voordat je voor die poort staat. Ik heb al gezegd, een goede evangelist is per definitie een Arminiaan. Dat wil zeggen, hij werkt de mens op het gemoed. Zoals Paulus zegt, wij overreden de mensen. We doen ons best om ze over te halen door de poort naar binnen te gaan. Want op de poort staat geschreven, kom tot mij alle die vermoeid en belast zijn. Allen. Allen. Dat is de Heer Jezus die dat zegt. Dat is niet eens Paulus, dat is de Heer Jezus. Kom tot mij alle die vermoeid en belast zijn. Wie mogen dus komen? Allemaal. En als je door die poort naar binnen gaat, dan staat er aan de binnenkant van die poort geschreven, uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Dat betekent dus ook, een van de mooie dingen die je met dat voorbeeld kunt duidelijk maken, is dat je van tevoren niet kan weten of je uitverkoren bent. Dat is natuurlijk het spanningsveld. Als je helemaal die contra-demonstrantse lijn doortrekt tot in het extreme, dan denk je, ja, komt tot mij alle die vermoeide belasting voor dat ik helemaal niet uitverkoren ben. Dat zijn de mensen die dus je waarschuwen, pas op, hè, dat je niet met een gestolen Jezus naar de hel gaat. Of met een ingebeelde Jezus naar de hel gaan. Met een ingebeelde hemel naar de hel gaan. Je kunt het op verschillende manieren zetten. Ik hoorde ooit iemand zeggen, ik denk dat er in die kringen heel wat mensen met een ingebeelde hel uiteindelijk naar de hemel gaan. En dat vond ik wel heel mooi als tegenhanger. Heel veel mensen dachten, het is niet voor mij, die in hun hart God lief hebben. Die weten dat de enige weg van behoud langs het werk van de Heer Jezus is. Die weten van het werk van de Heilige Geest. Maar dat nooit voor zichzelf heb durven toe-eigenen. Omdat ze bang zijn dat het misschien niet voor hen is. En als ze toch voorzichtig durven zeggen, ja, ik geloof ook dat ik er deel aan mag hebben, dan heb je goede kans, ik weet uit eigen ervaring, dat er onmiddellijk iemand is die zegt, maar pas op hoor, er staat in Matthäus 7 vers 22, dat er zullen zijn die zullen aankloppen en zeggen, Heer, hebben we niet in uw naam demonen uitgedreven? En dat hij tegen hen zegt, ga weg, gij werkers daar ongerechtigheid, ik heb u niet gekend. Dat zijn al die mensen die met een ingebeelde Jezus naar de hel gaan. Dat is de uiterste consequentie. Maar niemand krijgt van tevoren te horen of die uitverkoren is. Dat zijn praatjes. Niemand krijgt een soort openbaring uit de hemel. Jij bent uitverkoren. En dus mag je rustig door de poort naar binnen gaan. Nee, de poort zegt, komt tot mij alle die vermoeid en belast zijn. Maar zelfs dat woord allen is dus voor de meest extreme contra-demonstrant moeilijk te verteren. Want we hebben niet alleen de Statenvertaling gekregen, we kregen daar ook de kanttekeningen bij. Dus de contra-demonstranten van toen hebben die ruimschoots voorzien van kanttekeningen. En die zijn vaak heel mooi en heel goed. Maar in bijvoorbeeld 1 Timotheus 2, iedereen kan dat thuis checken. Je hoeft niet eens een Bijbel een kanttekening te hebben, het staat allemaal op het internet. Statenvertaling, het kanttekening, even googlen en dan heb je het zo voor je. Dan staat er in 1 Timotheus 2, ik citeer nou even uit mijn hoofd hoor. God wil dat alle mensen behouden worden. Footnote, dat betekent allerlei mensen. Want God kan natuurlijk nooit willen dat alle mensen behouden worden. Want hij heeft zelf maar een deel van die mensen uitverkoren. Dus hoe kan God dan willen dat alle mensen behouden worden? Dus dat rammelt, dat kan niet. Het kan niet waar zijn wat er staat. En dus staat er zelfs in de footnote, het betekent niet wat je denkt dat er staat. Want dat kan het niet betekenen, want dat zou niet kloppen met onze opvatting. En dan denk ik dat je toch een behoorlijk over de schreef gaat. Maar ik geef ook toe, als je laat staan wat er staat, kom je ook in de knoop. Dat was weer dat probleem van 1953, die scheuring in de gereformeerde gemeente. Kun je zeggen dat God wil dat alle mensen behouden worden? Dat kan toch niet met de uitverkiezing? Nee, het klopt niet met jouw logica, ja. Maar zou het niet tegelijkertijd waar kunnen zijn? Dat God van eeuwigheid mensen uitverkoren heeft tot het eeuwige heil. En dat hij tegelijkertijd wil dat alle mensen behouden worden. En tegen alle mensen zegt, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Titus 2 vers 11, de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. Elke keer als dat woord alle er staat, dan zijn er heel wat in de Bijbel. Moet je elke keer zeggen, ja nee, dat kan natuurlijk niet betekenen wat er staat. Want alleen de uitverkorenen krijgen het. Dan ben je het slachtoffer van je eigen systeem. Dat noemen we systeemdwang. Je hebt een bepaald theologisch systeem, daar heb je jezelf aan gebonden. En dat dwingt je nu om alles wat niet met dat systeem overeenkomt, weg te schrappen. En dan moet er eigenlijk een belletje gaan rinkelen. Zijt gij nog wel op den goede weg? Ik denk van niet. Ik geloof dat God al degenen die hem toebehoren van eeuwigheid, vrijmachtig, soeverein heeft uitverkoren voor de grondlegging der wereld. En ik geloof ook dat God wil dat alle mensen behouden worden. En ik hoop dat er nooit een synode komt die dat net zo lang wil doordebatteren tot ze het op een rijtje krijgen. Want daar zijn we nou wel uit. Dat lukt toch niet. Ja, Henry weer.
Kennen de rabbijnen dit probleem ook?
Dat is een leuke vraag. De rabbijnen zijn er vaak trots op dat ze geen theologen zijn. Er is nooit een rabbijnse theologie geweest. Tenminste, hebben dat woord altijd vermeden. Theologie, dat is te Grieks. Dat is te verstandelijk, te rationalistisch. Er zijn er wel die toch heel ver in die richting zijn gegaan, hoor, Maimonides. Maar er zijn ook weer Joden die dan Maimonides met een beetje merkwaardig man vinden. Dat is te rationalistisch. Bij een Jood gaat het vooral om de vraag, wat wil God dat ik doe? Een christendom gaat het vooral om de vraag, wat kunnen we weten? Weten en doen. Een beetje zwart-wit, maar ze staan heel sterk tegenover elkaar. Dus meestal zijn de theologen zijn ze niet zozeer met dit soort problemen bezig. Maar veel meer met de vraag, wat verwacht God van mij dat ik doe? Ik dacht dat er nog ergens een vinger zag. Ik zou bij Bert nog een keer. Kun je iets harder praten? Wauw, je maakt het wel diep nou hoor, Bert. Blijf wel bij het thema alsjeblieft.
Ik probeer terug te komen naar de protestanten. We hebben een kleine 500 jaar last van dat we aan het protesteren zijn. Terwijl Samuel zegt dat we niet de zonde van de overheid. God zegt ook, ik bezoek de zonde der ware aan de kinderen tot in de derde en vierde geslacht. Als het geslacht maximaal 120 jaar is, dan is vier geslachten maximaal 480 jaar, dan kom je weer in de buurt. God is nu aan het herstellen wat we toen verkeerd hebben gedaan. Met die de uitspraak van Maurits en Gaia was, het is beter dat één man sterft voor het hele volk dan. Spreuken zegt, door de opstandigheid van het volk zijn zijn kosten redelijk.
Nee, een muggenzift is het niet, Bert. Je zegt, God is bezig vandaag herstel te geven. Weet je, ik vond het eigenlijk wel ontroerend. Gisteravond waren we daar bij elkaar met vertegenwoordigers van alle geloofsgemeenschappen in Nederland. Er waren twee Rooms-Katholieke bisschoppen. Er waren de remonstranten. Ja, dat is een verkeerd woord, maar dat geeft niet. Ja, nou, dat vond ik het mooie van gisteravond. Het was niet dat al die groeperingen ook aan het woord mochten komen, maar werkelijk alle stromingen die je maar kunt bedenken, behalve de Jehovah's Getuigen en de Mormonen, maar die zouden toch niet komen, die waren daar vertegenwoordigd. De uiterst rechtse flank van de reformatorische gezinden ook niet, maar die willen ook niet. Ja, dat is hun eigen goed recht en hun keuze. Maar het was eigenlijk een bijzonder vertoon van eenheid. En afgezien van die paar theologische blunders waren de toespraken ook heel mooi. Het was mooi dat de koning daar was, als een verre nazaat van de broer van Maurits, Frederik Hendrik, om daar die woorden voor te lezen uit de schrift, uit Romeinen 12, over eendracht, over saamhorigheid. Dat was heel mooi. Het zal nooit meer kunnen gebeuren zoals het toen ging. Maar ik moet er wel bij vertellen, dat is niet pas dat God dat nu aan het doen is. Want er zit in de Nederlandse volksaard toch ook dat element van tolerantie. Ik heb u al gezegd, toen Maurits overleden was, werden door remonstrantse predikanten allemaal weer toegelaten in Nederland. Ze mochten allemaal een kerk hebben als men niet te opvallend was. De Lutheranen werden getolereerd, de katholieken werden getolereerd. Als ze maar niet in opvallende kerken bij elkaar kwamen, want daar waren natuurlijk de enige waarde, de gereformeerde godsdienst was daar. Maar voor de rest, ze werden allemaal getolereerd. De soep werd niet zo heet gegeten. Dat was al in die 17e eeuw, mochten ze toch allemaal bij elkaar komen. Ze hadden allemaal hun eigen kerken. En dat heeft ook met onze Nederlandse volksaard te maken. Die tolerantie. En uiteindelijk, dat hing ook samen met het feit dat in 1648 uiteindelijk die 80-jarige ellendige 80-jarige oorlog voorbij was. En toen begon de Gouden Eeuw. Dus eigenlijk, die soep werd niet zo heet gegeten. Toen al niet. Toen al niet. Natuurlijk, je hebt altijd extreme gomaristen gehouden. Gomaren is een stuk feller dan de Dordtse leerregels eigenlijk zijn. Maar je hebt ook altijd heel extreme Arminianen gehad. Sommige grote lichten in de geschiedenis, namelijk John Wesley, die eigenlijk buiten het Calvinisme en buiten de gevestigde protestantse misschien wel een van de grootste godsmannen is geweest in de protestantisme. Maar die ongehinderd verkondigde, ik ben een Arminiaan. Wat hij daar nou exact mee bedoelde, laten we hem in het midden. Hij was zelfs jarenlang hoofdredacteur van een blad dat heette The Arminian. De Arminiaan. Een bekende theoloog, evangelische theoloog in Nederland zegt openlijk, ik ben een Arminiaan. Ik zeg altijd, zeg dan nou een beetje voorzichtig, er zijn gewoon beristen bij je, die doet dat pijn. Bovendien, wat bedoel je nou eigenlijk? Wat bedoel je nou? Maar in elk geval, het kan allemaal gezegd worden. En gisteravond waren we allemaal bij elkaar. En dat had iets heel moois. En er gaan nog veel meer komen. Er komt een hele symposium, er komen boeken en artikelen. Ik heb zelf van de week mogen meewerken aan interviewen in het Reformatorisch Dagblad. En er komt nog veel meer. En aan het einde komt er weer een soort nationale synode in de maand mei. Het is allemaal zeer vreedzaam. Want we kunnen ons in deze tijd van secularisatie en van ontkerkelijking helemaal niet permitteren om ruzie te maken over dit soort zaken. Niet omdat ze onbelangrijk zijn, dat wil ik helemaal niet zeggen. Het is niks onbelangrijks aan. Maar we kunnen ons niet meer permitteren. We hebben elkaar ontzettend hard nodig. De scheidslijn loopt vandaag niet meer tussen contra-remonstrant en remonstrant. Helemaal niet. Die scheidslijn loopt tussen orthodox en vrijzinnig. En met orthodoxe katholieken en reformatorische en lutheranen en evangelische, die samen vasthouden aan wat al eeuwen geleden is vastgelegd in de geloofsbelijdenis van Nicea en de apostolische geloofsbelijdenis. Dat zijn de dingen die ons werkelijk binden. Zoveel kerkscheuringen zijn er geweest die gingen over secundaire zaken. En dat mag niet meer gebeuren. Het gebeurt elke keer toch weer wel, maar dat mag eigenlijk niet gebeuren. Dus in die zin hopen we toch dat we leren uit de geschiedenis. En dat de Duitse filosoof Hegel ongelijk krijgt toen hij zei, wij leren uit de geschiedenis dat mensen niks uit de geschiedenis leren. Dat is een diepe uitspraak en daar zit ook veel waarheid in. Dus laten we het met elkaar beter doen. Dat is niet, dat wil ik toch even nog zeggen, Bert. Dat is niet omdat deze dingen muggenzichtsterijen zijn. Ja, sorry, neem me niet kwalijk. Sorry, je hebt het al teruggetrokken, maar ik gebruik het toch nog even. Ik zal jouw naam er niet meer bij noemen. Dat is niet omdat het, laat ik het dan zo zeggen, omdat het onbelangrijke kwesties zouden zijn. Die soevereiniteit van God is belangrijk. Verantwoordelijkheid van de mens is belangrijk. Maar we zijn misschien wat bescheidener geworden. We zijn niet meer zo hard bezig om te proberen het allemaal op een rijtje te krijgen waardoor het allemaal prachtig klopt. Want we weten intussen dat dat toch niet kan. Het is makkelijker geworden om te leven met het mysterie en het mysterie te laten staan wat er is. Nou, ik denk dat het goed is om deze avond met gebed af te sluiten. En dan in vrede uit elkaar te gaan. Zonder elkaar de hersens in te slaan over deze zaken. Laten we samen bidden. Heere God, we zijn wel een beetje beschaamd als we zo terugkijken in het verleden. Hoe mannen Gods zo ruzie hebben gemaakt over zulke zaken. Dat zelfs het hele land daarover verscheurd dreigde te worden. En zelfs een burgeroorlog dreigde. Maar we vragen ons ook af, Heere God, of wij vandaag betere mensen zijn. Of wij misschien wel net zo nauwkeurig omspringen met de waarheid als men toen probeerde te doen. Of dat we ons er misschien al te gemakkelijk van afmaken. We hebben heel andere problemen. Ontkerkelijking, kerkverlating, secularisatie. De onverschilligheid van mensen. Ook heel veel mensen die toch regelmatig in kerk of gemeente komen. En die al die dingen eigenlijk niets meer interesseert. Heer, we bidden om vernieuwing in dit land. Een verlangen om uw woord beter te verstaan. En vooral ook dat woord recht, die waarheid recht te snijden. En alle facetten van die waarheid in aanmerking te nemen. En niets daarbij weg te snijden. Omdat het ons niet in de kraam te pas komt. Heere God, bewaar ons bij de eerbied die we voor dat woord hebben. Door de kracht van uw geest. Geef eenheid in dit land. Niet omdat we het over alle dingen eens zijn. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar omdat we samen elkaar mogen herkennen als broeders en zusters. In de Heer Jezus. Door het werk dat hij heeft volbracht. In de kracht van de Heilige Geest. Geef zo in dit land nog vernieuwing en doorbraak. Geef dat er een echte eenheid mag ontstaan, mede door deze herdenking en alles daaromheen. Dank u, Heer, dat de tijden van strijd in dat opzicht tenminste voorbij zijn. En bewaar ons voor nieuwe strijd. Bewaar ons dicht bij u en dicht bij uw woord. Dank u dat we dat met elkaar mochten overdenken in deze avond. Wees met ons als we van hier gaan. Leid en bewaar ons op onze wegen. Maak ons getuigen voor u. En breng ons de volgende keer, als u het ons vergunt, nog weer in gezondheid bij elkaar. We loven, prijzen en danken u. Amen. Amen.